beste vrienden, we gaan terug naar de tekst van Vasubandhu. Den Lusthaus, bladzijde 275. Ik hoop dat het nu duidelijk voor jou, makkelijk voor jou om te begrijpen. De eerste regel is vanwege Atma en Dharma, omdat ze metaforen zijn, zijn er verschillende vormen ontstaan. Atma en Dharma zijn metaforen. Dat betekent, ze zijn eigenlijk allemaal manifestaties van maand zijn. Het zijn allemaal manifestaties. Als je zegt, als je een metafoor gebruikt, bijvoorbeeld ik ben het rivier, dan jij bent het rivier. Er is geen vergelijking hier. Je bent het rivier. En als je kijkt naar lijden of naar haat. En omdat ze allemaal metaforen zijn, kun je zeggen, haat is liefde. En zo is noem je een metafoor. Dus, en Vasubandhu zegt, ik is ook een metafoor. En daarom, je kunt zeggen, je kunt volgens wat ze me doen, het is niet fout om te zeggen, ik ben jij, of ik ben een bloem. Want een bloem is een manifestatie van maan, en jij, je bent ook een manifestatie van maan. Dan zeg ik ben een bloem. Of ik ben jij. Jij bent ik. En dat bedoel hij met de dharma's en ik. Atma en dharma's zijn beide metaforen. En dankzij dat zijn verschillende vormen van het leven mogelijk. Dankzij dat verschillende vormen van het leven mogelijk. En toch zijn deze vormen gemanifesteerd vanuit je bewustzijn. Hij gebruikt hier het woord bewustzijn en ik gebruik hier het woord mind. En ze zijn allemaal gemanifesteerd van het bewustzijn. En dit bewustzijn heeft drie belangrijke vormen. Dat is het eerste gedichtje van Vasubandhu. Is dat duidelijk nu? Dus, alle dharma's, alle verschijnselen, inclusief jezelf, zijn niet zoals ze zijn. Je ziet dat ze los van elkaar, ze bestaan niet los van elkaar. Ze zijn in feite allemaal metaforen. Met andere woorden, ze bestaan. Je geeft het een naam en dat naam is een metafoor. Maar die ware gedaante van het is niet vastgebonden aan die ene naam. Bijvoorbeeld, je kijkt naar Gertje en zegt je, Gertje is Ineke. Dus Gertje heeft niet alleen naam als Gertje. Ze kan ook genoemd worden als Ineke, als Monique, als rivier, als appel, als een bloem, als een lucht, als haar kinderen, als haar man. En dankzij dat zijn er verschillende vormen van het leven mogelijk. En deze verschillende vormen die hebben allemaal de wortel in bewustzijn. En bewustzijn heeft in totaal 3 lagen. De eerste laag is het bewaar bewustzijn. Die heeft de capaciteit om dingen te doen rijpen. Dit hebben we vorige keer geleerd. Rijpen. Het rijpt op verschillende tijdstippen. Je ziet het niet, maar het rijpt wel op verschillende tijdstippen. Het rijpt op verschillende manieren en het wordt heel anders als het rijpt. Bijvoorbeeld, jij zegt: dit is geluk, en dit is alleen maar geluk. En jij probeert jouw geluk op deze manier te leven, te cultiveren. En je weet niet, heeft niet in de gaten dat iets is aan het rijpen, terwijl je jouw geluk cultiveert. En dan als het rijpt, dan komt het naar boven. Het is heel anders dan geluk. Dat kan lijden zijn. Er was een man, hij was een schilder. En hij werkte, als hij iets moest werken, dan kreeg hij altijd contant betaald. En mensen kunnen bellen, hij komt werken, hij krijgt contant betaald. En op een dag, en hij bracht het geld altijd naar huis, naar zijn vrouw, voor zijn kinderen. Ze hebben nodig boodschappen te doen en alles. En op een dag dacht hij van, waarom zou ik alles aan haar geven? Maand. Je weet niet wat maand, hoe maand manifesteert. Opeens, waarom zou ik alles aan haar geven? En dus hij in plaats van, hij komt thuis, hij geeft haar 200, hij haalt 50 euro in zijn broekzak. En met 50 euro kan hij ergens een biertje drinken en iets doen wat hij leuk vindt. En hij vindt het leuk. En hij weet het toch niet, ze heeft toch genoeg. En ik kan voor mezelf houden warm niet. En dat is leuk. En terwijl hij dat doet, er rijpt iets onder. Er gaat iets rijpen. Want hij zegt, dit is toch leuk, dit is toch fijn, het is toch niets. Het is toch geluk, ik kunt weer gewoon geluk. Als ik gelukkig ben, dan hou ik harder. Dan kweek ik nog meer geld naar haar toe. Dan hou ik nog een beetje voor mijzelf. En dit is mijn buurgeluk. Het is toch helemaal goed. Eerst voor jezelf goed zorgen. Is het toch zelfcompassie? Je zult zien dat ik geen fan ben van zelfcompassie. Ik zou uitleggen waarom. Maar het werkt echt niet. Ik ben geen fan van zelfcompassie. Ik Set compassion in the sin van, je moet eerst voor jezelf zorgen. En dat kan niet. Hij is geen zelf. En daarom ben ik geen fan van zelfcompassie. Als je echt voor jezelf, echt voor jezelf echt zorgt, dan zorg je altijd echt voor iemand anders. Altijd. Het kan niet eerst voor jezelf. Dat klinkt een beetje raar. Eerst voor jezelf zorgen. Dan is geen zelf. Als je echt iets, echt maar heel klein beetje goed voor jezelf doet, dan is het altijd goed voor iemand anders. Kom is samen. Kom is mede. Compassie. Kom is mede. Dus zelf en mede, dat kan niet. Dat kan niet. Compassie kan geen zelfcompassie zijn. Maar hij geloofde in het eerst voor zichzelf. En dan ging het mis. Overgeven ging het mis. Als het rept, dan komt het boven. Want ik ontmoette hem in de gevangenis. En ik had een gesprek met hem. En vroeg, wanneer ging het mis? En hij zei, het ging mis met de eerste 50 euro die ik in mijn broekzak deed. Toen begon het mis te gaan. Ik begon mijn eigen weg te gaan. Toen ging het mis. Heel duidelijk. Een hele slimme man. Ik vroeg, wanneer ging het mis? Daarna kwam een scheiding van alles, want het rept. Het is gerept. En je zit het niet, omdat het rept op een heel ander tijdstip. Niet nu. Nu ervaar je alleen maar geluk. Toch? Het rept op een heel andere plek. En het wordt heel anders als het rept. Dat is de eerste laagje van bewustzijn. En je kunt vrij van zijn met rappen. Want als je gehecht bent aan de ene vorm, dan wanneer je rapt, het wordt heel anders, ben je helemaal in paniek. Het wordt heel anders. Het is niet wat je verwacht hebt. Het rapt. En terwijl je aan die ene vorm hecht, aan de ene zelf, je ziet jezelf niet als een metafoor. Je ziet jezelf als een realiteit die afgescheiden is van alles. Dus als ik gelukkig ben, dan ben ik gelukkig. Maar zijn geluk is niet alleen zijn geluk. Zijn geluk is ook geluk van zijn vrouw en de kinderen. Toch? Dus eigenlijk was hij niet gelukkig. Hij had een extra bier kunnen nemen, daardoor hij had. En er kwamen dingen. Ontmoette mensen die hij leuk vond. En hij had meer geld nodig om met andere mensen uit te gaan. En op een gegeven moment kwam er een scheiding en alles ging langzaamaan kapot. Kinderen kregen niet genoeg aandacht, begeleiding, werden verwaarloosd. En dat zat het allemaal in die 50 euro die hij in zijn broekzak deed. In plaats van, dit is echt voor mijn gezin. Dit is voor mijzelf. En hij vond het hartstikke fijn. Heel slim van mij. Waarom ben ik altijd zo dom geweest? Zei hij tegen mij. Waarom ben ik altijd zo dom geweest? Dat ik altijd weggaf. En nu ben ik slim. Zo. En dat bewustzijn het bewaard had. En het was test, dat gaat trepen. Ineens krijg je iets dat je niet verwacht hebt. Jouw gehechtheid zorgt ervoor dat je aan jouw geluk zorg ervoor dat jij het lijden van jouw gezin niet kan zien. Zit in dit, hij zag alleen zijn eigen geluk. Maar geluk is een manifestatie. En lijden is een andere manifestatie. Ik is een manifestatie. Die andere is ook een manifestatie. Je kunt de totaliteit niet zien. En je kunt de totaliteit niet loslaten. Niet kunnen zien. En vergeet het loslaten. Maar. En hij zag het echt niet. Hij zag zichzelf als gescheiden van zijn vrouw of zijn kinderen. Dus hij zag het lijden van zijn vrouw. Hij gaf steeds minder aandacht. Ze leed niet vanwege die 50 euro. Dat wist ze niet. Maar hij had wel gevolgen. Hij ging iets voor zichzelf zoeken. Minder tijd voor haar. Dat had hij niet verwacht. Dat wist hij ook niet. Minder aandacht voor de kinderen. Bijvoorbeeld. En hij zag het lijden niet. Van zijn vrouw en zijn kinderen niet. En hij zag zijn bijdrage in het, aan het lijden ook niet. Zijn afwezigheid. En hij vond op een gegeven moment zijn thuis ook heel saai. Leuk met vrienden buiten. Zijn afkeer van gezin. Wanneer wij niet meer gehecht zijn aan een bepaalde vorm van manifestatie, dan kunnen we veel meer zien. En wij kunnen ook veel meer ruimte hebben voor alle, voor alles wat rijpt. Wanneer het lijden manifesteert, omdat het rept is. Het rept. Het rept en het manifesteert als lijden. En hij kon een gegeven moment kwam er scheiding. Eigenlijk scheiding is een goed moment. Om alles op een rustige wijze te bekijken. Wat is er aan de hand? Hoe is het zo ver gekomen? Dat wij nu niet meer met elkaar willen leven. Kunnen leven of willen leven. En als je goed kijkt, dan zie je het proces van rijpen. Van een lange tijd. Van heel veel rijpen in proces tijdens het samenleven. Van 2 mensen of van 3, van 4 mensen. En andere mensen, die andere persoon heeft iets gedaan. Waardoor dat nu rijpt. Maar jij ook. Jij ook. Je hebt ook iets gedaan. Het belangrijkste is niet te zien wat die andere gedaan heeft. Maar dat doen wij bij scheiding. Wat heeft die andere gedaan? In plaats van kijken naar de anderen, kun je beter je energie gebruiken om naar jezelf te kijken. En je vraagt de vraagteken van wat zit er in mijn glazen? Wordt het nu gevoeld met droevigheid, angst, boosheid, frustratie? En dat kun je zien. Je kunt het zien. En als het toelaat, als het zijn gang laat, als het toelaat, dan word je alles wat je doet begeleid door angst, frustratie, droevigheid. En wat het dan komt nadat alles gerept is, dat weet je niet. Dat is de betekenis van het bewaarbewustzijn, rappingbewustzijn. Dat weet je niet. Dat weet je echt niet. Wat je nu doet, ik zie dat, ik heb waargenomen dat bij een scheidingproces en vaak vanwege hoe wij vaak beïnvloed worden door de advocaten die geneigd zijn om aan de ene partij te kiezen en je daardoor moet advocaat hebben om jouw rechten te beschermen, dat wij heel vaak gauw in gevecht komen via de advocaten, dat wij in gevecht met elkaar komen. En zoveel dingen daardoor dat wij vaak geneigd zijn om de negatieve aspecten van die anderen te benadrukken. En dat geeft gevolgen. Het rept. En die energie, dat energie begeleidt jouw denken, jouw doen, jouw praten. Dus het tweede laagje van bewustzijn benoemt ze, wat ze benoemt meteen, dat is het denken. Het denken. Dus er zijn drie lagen. De eerste laag is het reppen. Bewaren. En uiteindelijk ze manifesteren. Bewaren, reppen en manifesteren. Dat is de volgorde. Bewaren, reppen, manifesteren. En die tweede laagje is laagje van denken. Manifesteren hier is manifesteren van denken. En ons denken Dat wordt bewaard. Het denken wordt bewaard. En dat rept verder. Dus het denken eigenlijk is een manifestatie van alles wat al die tijd dat je samengeleefd hebt, heb je bewaard. Het bepaalt nu het denken. En het manifestatie hier is tegelijkertijd het rijpen. Het is gerept en die manifesteert in het denken. Snap je?
Ja, en dan wordt het opnieuw bewaard. Dat wordt
meer, gerept. En
dus het slijt meer.
Dus je zit eigenlijk in een cirkel. Dus in plaats van naar die ander te kijken, wat je fout gedaan hebt, kijken, wat zit er in mijn glazen? En dan daardoor ontdek je het proces van je mind. Je hebt verschillende lagen. De eerste laag is bewaren, rijpen. De tweede laag is denken. En je denkt, ja, ik denk. Ik denk dus ik ben. Maar in dit geval, ik denk dus ik ben. Ik ben mijzelf niet meer. De kaarten bedoelden anders mee. Maar in dit geval, ik denk dus ik ben mijzelf niet meer. En ik ben ook die ander niet meer, want jij begrijpt die andere helemaal niet meer. En de derde laag zijn de zintuigen. Hoeveel zintuigen hebben wij? Zes. Denken is ook een zintuig. Het denken op dit niveau is anders dan denken op zintuigelijk niveau. Zes. Je kunt het tekenen. En hier zit erin. Je zit hierin. Dit is jouw denken. Denk bewustzijn. Denk bewustzijn is helemaal gebaseerd op denken. Het denken bepaalt het denkbewustzijn. Het denken hiervoor bepaalt door bewaarbewustzijn. Dat is een hele cyclus. En het bepaalt ook wat je ziet, oogbewustzijn. Oorbewustzijn. Tongbewustzijn. Neusbewustzijn. En lichaambewustzijn. Zijn jouw zintuigen. Zes. Dit wezen noemen we vijf om te verdenken dat dit een ik is. Maar dit is geen ik hier. Dit is ook een denk, maar een denkbewustzijn. Zie je dat verschil? Je denkt ik en dit zijn de vijf zintuigen. En hier zit een ik in die alles waarneemt. Maar volgens boeddhistische psychologie dat is niet zo. Dit is ook een zintuig. Net zoals die andere zintuigen. En dit is vergeet niet dat dit boeddhistische psychologie van de vijfde eeuw. En het is interessant, want nu beginnen beginnen ze in onze tijd ook te ontdekken dat denkbewustzijn ook een zintuig is. Nu pas in de 21ste eeuw. Beginnen wij dat te beseffen. Terwijl onze boeddhistische psychologie bestudeert van de vierde eeuw, en dan is dat heel duidelijk. En als de Boeddha bestudeert van 25 eeuwen geleden, heeft het ook heel duidelijk over de 5, 6 zintuigen. Dus je kunt de 6 zintuigen zien als een gevangenis. Je bent gevangen door eigenlijk die ideeën die geslagen zijn in jouw bewaarbewustzijn. Dus eigenlijk alles wat je ziet, je hoort, jij proeft, jij aanraakt, het wordt bepaald door jouw verleden. En alles wat je nu ziet, hoort en proeft, aanraakt, het komt doordat het nu rijp en het komt naar boven. En zo ervaart je alles als een waarheid, als een realiteit. Maar er zit geen waarheid in. Je kunt dit beschrijven als een... Je kunt deze gevangenis beschrijven als de gevangenis van continuïteit. Want rijpen is een soort continuïteit. En door die continuïteit... Is het bewaren mogelijk, door continuïteit is het bewaren mogelijk, rijpen mogelijk en uiteindelijk manifesteren, waardoor wij dat de basis vormen voor ons denken en daardoor denken wij op bepaalde wijze, zien wij op bepaalde wijze, horen wij op bepaalde wijze, proeven wij op bepaalde wijze, ruiken wij op bepaalde wijze en raken we aan op bepaalde wijze. En die zijn de 3 lagen. Dus de eerste laag. De tweede laag, de derde laag. En die eerste laag heb je 6 zintuigen, 6 bewustzijn. Dit wordt als 7e bewustzijn genoemd. Of de manas. En dit is 8e bewustzijn. Achtste bewustzijn is ook de naam. Hij wordt ook als Alaya Vijnana genoemd. Alaya betekent bewaren. En ja betekent bewaren. En Vijnana betekent bewustzijn. Ja?
Zei je dat er verschil was tussen denken en denkbewustzijn? Ga je dat nog verder uitleggen?
Ja. Denken hier is... Denken hier is discrimineren. Discriminatie tussen goed en slecht, mooi en lelijk, oordelen, discrimineren, onderscheid maken. Uiteindelijk maken wij bij bewustzijn zo onderscheid. Maar het denken hier is zo'n stabiele basis dat wij het apart houden. Omdat het wordt vanwege de manifestatie van de alaya bewustzijn en dat wij gehecht zijn aan de vormen van manifestaties. En die gehechtheid, die discriminatie, dat vormt op zich zichzelf een basis voor ons denken, voor ons denkbewustzijn. Net zoals de oog. is the basis for us all perversion. And the nails is the basis for us nails perversion. And that dang perversion, that have own basis in order. The basis here is the discrimination, die gevormd wordt, de oordelen, de gehechtheid die gevormd wordt, doordat die de achtste bewustzijn als waarheid, de manifestatie van de bewustzijn, van de achtste bewustzijn, de manifestaties, als waarheid vasthoudt. Geef niet, ik leg nog de achtste bewustzijn nog een beetje uit, dan snap je dat. Die vallen, die vorm, alles, dat ze hier waarnemen, worden ook allemaal bewaard. Ja, ook allemaal terug. Ze worden ook allemaal bewaard. Die gaat alles daar naartoe. Ja, die worden allemaal bewaard. En ze worden bewaard in de vormen van de zaden. Van de zaden. De bija. In Sanskritse bija. En dat ga ik, dat probeer ik nu te tekenen. Want als je dit niet snapt, als je dit niet allemaal kan goed begrijpen en goed oefenen, goed, en dan het vrij zijn van de maand heel moeilijk. Want die heeft een structuur die heel stabiel is. De maand heeft een hele stabiel structuur, architectuur. En we beginnen met de zaden, want daar ligt het probleem. Eigenlijk de ontdekking van Alaya Vijnana, het bewaarbewustzijn, is tegelijkertijd het ontdekken van boeddhistische psychologie. Dus het is daardoor, boeddhisme is daardoor gegroeid tot een volledig wetenschappelijk vak, boeddhistische psychologie. Dankzij het ontdekken van Alaya Vijnana. En we zeggen vaak wat ze doen, maar eigenlijk zijn broer was eigenlijk de voorstander van het aankondigen van Alaya Vijnana, dus Asanga. Asanga was zijn tijd ver vooruit en ook zijn eigen broertje ver vooruit en terwijl zijn eigen broertje nog heel erg gehecht aan wat de Boeddha zei. En Asanga was al bezig met een nieuwe vertaling van het inzicht van de Boeddha. Onder andere het gebruik maken van het ontdekking van de achtste bewustzijn, bewaarbewustzijn of alaya bewustzijn. En hij heeft in feite Vasubandhu overtuigd. En het lukte hem ook om overtuigen dat wij kunnen op een andere wijze het boeddhisme uitleggen. En uiteindelijk snapte Vasubandhu wat zijn broer bedoelde. En vanaf die tijd ging hij besteedt zijn tijd om een basis voor boeddhistische psychologie neer te zetten. En de gatha's die wij nu bestuderen zijn laatste werk. Ze zeggen dat hij het, voordat hij het, zijn broer volgde, had hij de 500 boeken geschreven. En toen hij overtuigd werd door zijn broer, En dus hij overstapte naar Mahayana. En hij heeft een andere 500 boeken geschreven. Dus ze noemen hem de auteur van 1000 boeken. Ja. En dit is zijn laatste werk. Hij heeft 30 gata's opgeschreven. En hij zou commentaar uitleg schrijven over die 30 gata's. En toen, ja, voordat hij deed, en toen ging hij dood. En zijn werk is eigenlijk was nog niet af. En hij had wel, er waren wel 10 bijzondere, slimme, intelligente leerlingen van hem. Ze hebben op 10 verschillende manieren uitgelegd. Ja. Het is wel moeilijk stof. En wat jullie hier krijgen, is geen boeddhistische psychologie alleen. Wat jullie hier krijgen is toegepast boeddhistische psychologie. En dus eigenlijk, ik probeer wat ze me doen uit te leggen op basis van toepasbaarheid. En dat is best wel nieuw in die traditie. Want je kunt het uitleggen op basis van wat jij begrijpt, wat hij bedoelde. Maar ik leg het uit op basis van wat je kunt toepassen. Niet alleen wat hij bedoelde, maar wat je kunt toepassen. Wat voor effect het op jou heeft. Daarom is deze 3-jarige opleiding. Dit heet toegepast boeddhistisch psychologie. En Wij nemen eigenlijk en kijken naar Arya Vijnana. En Arya Vijnana die kan zaden opslaan, bewaren, want Arya betekent bewaren. En dankzij het bewaren is er continuïteit. Of je kunt anders zeggen, dankzij continuïteit is het bewaren mogelijk. Ze bewaren zogenaamde positieve ervaringen en ook de negatieve ervaringen. Dat is belangrijk. Je onderscheidt tussen negatief en positief is belangrijk. Dat is de manas. Dat is het denken, dat is 7e bewustzijn. Want 7e bewustzijn is eigenlijk een overlevingsmechanisme. Het is de auteur van het ik. Je denkt dat er een ik is die hierachter zit. En dat heeft te maken met de manas. 7e bewustzijn. Wat doet hij? Hij zegt van, als wij geen onderscheid maken tussen goede zaden en slechte zaden, dan heb je geen kans om te overleven. Je moet eerst aan jezelf denken. Goed is altijd goed voor jezelf. Dus die bewaart goede dingen voor zichzelf. En ook de slechte. Die moet jij ook goed bewaren, zegt hij tegen 8e bewustzijn. Want dan weet ik wie niet aardig voor mij is. Wat niet goed voor mij is. Wat negatief voor mij is. Dus 7e bewustzijn. En 8e bewustzijn, ze werken samen. het denken van zeven bewustzijn is helemaal gebaseerd op de zalen die hier opgeslagen zijn. Wat negatief en wat positief is. Dat is die vorm daardoor in basis. In basis. En het basis beïnvloedt helemaal hoe je in jouw denkbewustzijn in het denken ervaart. Jij denkt op basis van gehechtheid van de mana's aan wat negatief en wat positief is, dat bewaard is in bewaarbewustzijn. Nou, de mana's, je doet het ten werk best wel goed. Want daardoor kun je vergroten zijn overlevingskans. Maar hij beperkt daardoor ook jouw leven. Tot het zoeken naar wat ik zelf fijn vind. En we noemen dat positieve zaden. Denk aan die schilder die met €50 deed. Dat is wat hij zichzelf fijn vindt. Goede zaden, goed is altijd goed voor zichzelf. Goed zijn is altijd goed zijn voor zichzelf. Meer snap de mana's niet. En dat is de beperking van de mana's. De beperking van de mana's. Als het fijn is, zal hij fijn zijn voor zichzelf. Weet je nog, je zegt van dat je kind tegen je kind zei: dit is lekker, dit moet je eten, dit is gezond. Nou, gezond zijn. Kun je zeggen dat je meer weet dan je kind, dus je weet dat dit gezond is? Dat je meer weet? Maar dat dit lekker is, dat heeft helemaal met jouzelf te maken. Jij vindt het lekker. En je kind zegt, bleh, spruitjes, niet lekker. En alle oorlogen die wij voeren naar buiten, is vanwege de gehechtheid van de mana's naar zijn positieve zaden. Daarom de beoefenen van vergroten van je positieve zaden is eigenlijk vergroten van gehechtheid van je mana's aan wat hij fijn vindt. Dat moet je niet doen.
Koen, mag ik iets vragen?
Ja.
Die witte bolletjes, dat zijn de positieve zaden. Ja. Zijn
negatieve zaden, ja. Dat zijn negatieve zaden. Dus je ziet duidelijk hier dat er een scheid tussen de positieve zaden en de negatieve zaden. Dus er is ook niet alleen een oorlog naar buiten, er is ook een innerlijke oorlog. Er is ook een innerlijke oorlog. En wat weet de mana's niet? Dit weet de mana's sowieso. Wat positief en negatief. En dit is ook een soort automatisme. Het gebeurt vanzelf. Je hoeft hier aan niks te doen. Die gaat zelf de positieve zaden vergroten. Dus als er een spirituele oefening die zegt, nou, vergroot de positieve zaden. Dat is eigenlijk heel raar, want de manas doet het sowieso. Je hoeft het helemaal niet te helpen. Je doet dag en nacht vergroten van de positieve zaden. Zoveel mogelijk. Dus waar zit de spiritualiteit in? Niet te vergroten van de positieve zaden, maar het loslaten van gehechtheid aan positieve zaden. En daar zit spiritualiteit in. Daar zit de weg in. Dat is de weg. Niet te vergroten ervan. Want niet vergroten, dat doet hij sowieso zelf. Maar waarom, als je zegt, vergroten van het positieve zaad zo aantrekkelijk voor mensen is, omdat het past bij wat de manas wil. Hij wil dat. En daarom vindt hij het heel aantrekkelijk. Dat hij daarmee kan oefenen om nog sneller alles, nog sneller te kunnen, de positieve zaad nog sneller te kunnen vergroten. Maar daarmee vergroot je ook tegelijkertijd de gehechtheid aan positieve zaden, maar je vergroot daarmee ook de discriminatie tussen de zaden. Terwijl een zaad, wanneer die manifesteert, en dit is wat te veel mensen het fout hebben, een positieve zaad, wanneer die manifesteert, dan manifesteert hij de totaliteit van de maand. Niet alleen iets wat positief is. Net zoals een bloem. Die bloeit de totaliteit van de kosmos. In de vorm van een hele kleine bloemtje. Dat is wat de manas niet kan zien. Hij vindt dat te ingewikkeld. En daar wil hij niet mee bemoeien. Zijn taak is een mechanisme die zorgt ervoor dat jij veilig blijft. Dat aan jezelf denkt, want in de natuur, dat is de manier om te kunnen overleven. In een groep, dit is wetenschappelijk, dus in een groep, degene die het meest egoïstisch is, die heeft het meeste kans om te overleven. Dat geldt voor een individu in een groep. Dat geldt niet voor een groep. Een groep, een maatschappij die het meeste kans maakt om te overleven, is een maatschappij waarin mensen voor elkaar kunnen zorgen. Dus als wij als een maatschappij willen overleven op deze aarde, moeten we het ik kunnen loslaten. Anders hebben we geen kans. En dit ik kunnen loslaten betekent het kunnen stoppen met discriminatie. En op dat moment dat je denkt, ik ga een beslissing nemen, ik heb net genoemd over suicide van een scheiding, dat is een belangrijke beslissing, dan stort je eigenlijk alles in, geluk van het gezin. En dan, wat je moet kunnen doen op dat moment is het kunnen stoppen met het denken. Stoppen met het denken. Ook stoppen met het voelen. Met het denken, het voelen, we zien het horen. Alles dat hoort erbij. Het wordt allemaal bewaard eigenlijk en gemanifesteerd vanuit bewaarbewustzijn. Je moet kunnen stoppen. En wij hebben daar methode voor. De eerste methode is, wat zit er in mijn glazen? Wat is dat? Als het iets negatief is, bijvoorbeeld boos, je bent boos, er is boosheid. hoe gaan we met boosheid om? Wij gaan met boosheid om met een oordeel. Maar dat doet de Manas. Hij ziet dat als negatief. Waarom gaan wij boosheid om met een oordeel? Omdat wij denken dat buiten boosheid iets veel beter is. Dat is erg veel liefde. Als een positieve zaad. Wij denken dat buiten boosheid nog iets anders is. Wij zien de boosheid nog niet als een totaliteit. Buiten de boosheid is niks meer. Boosheid is een totaliteit. De manier om iets zonder oordeel te bezichtigen, waar te nemen, is om het als een totaliteit te zien. Ik kijk naar een gedetineerde. En ik zeg niet dat buiten deze gedetineerde is een Boeddha. De gedetineerde is de totaliteit. Als hij een Boeddha is, dan is hij de gedetineerde. En wat zag ik? Ik zag eigenlijk een gedetineerde. Hij heeft iets gedaan. Hij zit nu in gevangen. Maar ik zag niet een gedetineerde als een onderdeel van het totale leven, ik zag hem als een totaliteit. Totaliteit. En als je iets als een totaliteit ziet, dan zie je pas een ware gedaante. Daarom, je kijkt naar de boosheid. Dit is de boosheid als een totaliteit. En je probeert niet weg te duwen. Je probeert niets meer te doen. Ik noem dat niets doen. En je moet sterk zijn. Want de manas die probeert steeds over te nemen. De manas is groter. Is sterker. En zegt, nee, ik blijf hier. Ik blijf hier. Bij mijn boosheid. En je kijkt naar je boosheid. Niet met de energie van de manas. Je hebt een andere support nodig. Om niets te doen. Heb je een andere support nodig. En heb je andere steun nodig. Van de enige steun die wij tot nu toe hebben gebruikt. Om te denken, te doen, te handelen, is de manas, de Alaya Vijnana. Is de steun vanuit hier. Het is de enige steun die wij tot nu toe hebben gebruikt. De steun van de positieve en negatieve zaden. En het bepaalt alles. Het bepaalt je denken, je doen, je voelen, je actie. Het bepaalt en wordt gestuurd vanuit de manas. En nu wil je niet meer, de manas volgen. Je wil stoppen. Je wil niet meer dat dit een continuïteit wordt. Je wil stoppen. En het moment dat je echt kan stoppen, dan ontstaat er een helderheid. Want je kijkt niet meer vanuit de manas. Helderheid. Je stopt. En je wil doen, je wil iets doen, je stopt. Je wil iets doen, je stopt. En iedere keer als je stopt, is dingen veel duidelijker. Inclusief je boosheid, je agressie, je frustratie. En je ziet ook de pijn van die ander. En je ziet alles op een heldere wijze. En als je niet stopt, dan ziet je alles via de manas. Kun je het verschil zien? Het stopt. Dus, het punt is, jij kunt stoppen. Je kunt de mana stoppen. Je kunt stoppen.
De intuïtie, waar zit dat dan? In de mana?
Hier. Hier is gewoon alles gestuurd. Intuïtie is hier. Automatisch. Je hebt een voorgevoel en ook een voorspelling van de toekomst. Je hebt een idee van, ik heb over 5 jaar, dan heb ik dat. Dan kom hier. Het is een calculatiekamer. Die calculeert de hele wereld. Maar die weet niet wat de wereld is. Hij heeft geen idee wat de wereld is. Want die kan nooit dingen in zijn totaliteit zien. En dus we moeten leren dingen als een totaliteit te zien. En daarom leren wij stoppen. Stoppen. Ik zou ze stap voor stap meer begeleiding geven in het stoppen. Maar je moet stoppen hier, is het stoppen van de manas. Als je iets wil doen, dan zeg stop maar. Stop even. Stop even. Ik volg. Stop hier is stoppen van een continuïteit. Want continuïteit is de basis voor het bestaan van een alaya visjana, van de manas en van alles. Stop. Je stop hier is niet. Je stop het zoeken naar geluk. Je stop afkeer van lijden. Stop en je kijkt naar alles met de ogen. Dankzij stoppen, je kunt alles kunnen bekijken met de ogen van zonder discriminatie, zonder vooroordeel. Want hier zit heel veel vooroordeel in. En als je de boosheid zonder vooroordeel kijkt, wat zie je dan? Nu zijn we gestopt. We zijn zo ver gekomen en gestopt. We zijn niet meer boos. We zijn niet meer boos. Er is boosheid aanwezig, maar we zijn gestopt. Met de volgende. Wat zien wij? Lijden. Precies. We zien lijden. Wat wij eigenlijk eerder niet gezien. En als je lijden ziet, wat doe je dan? Gaat nog meer lijden maken? Nog meer lijden veroorzaken? Nee, dat wel. Je bent boos, toch? Gaat nog meer lijden veroorzaken? Nog meer straffen? Nog meer pijn veroorzaken? Dat is alles nog veel erger maken, toch? Of niet? Als je echt lijden ziet, dan doe je dat niet meer. Als je dat wel probeert te doen, dan zie je je lijden nog niet. Dan ben je nog, zit je nog gehecht in de manas. Dus met andere woorden, de manas die heeft een heleboel negatieve zaden en die zit het lijden niet. Heel gek. Die heeft alleen pictures, beelden van het lijden, opgeslagen als ideeën. Maar de echt lijden zit hier niet. En nu komt mijn punt. Wanneer je stopt met het volgen van jouw voorzetten van jouw lijden, je stopt en je lijden kan zien, je stopt, dan stopt die ander ook. Dan stopt die ander ook. Dan stopt het lijden van die ander ook. En daarom, ik geloof niet in zelfcompassie. Als er echt compassie is, dan voelen wij dat samen. Het heeft niks met afstand of zo te maken. Iemand die boos op jou is, die is 10.000 kilometer verder. Het moment dat je zijn lijden, jouw lijden kan zien, zegt, ach, wij waren onwetend, wij waren hard naar elkaar toe. Sorry. Want ik wist niet dat ze zoveel pijn had. Ik kon mijn eigen pijn ook niet zien. Op het moment dat ik kon stoppen, dan kan hij dat voelen. Check het maar uit. Ik dacht jou om niet uit te checken. Het is niet een geloof. Dit is een wetenschappelijk feit. Dat is intercompassie. Dat is intercompassie. Compassie. Intercompassie. Als je echt vrij bent. Als je echt vrij bent. Van het ik. Als je vrij bent van jouw illusie over het ik. Dan heeft die ander geen grond meer. Zijn grond heeft te maken met jouw grond. Zijn gehechtheid heeft te maken met jouw gehechtheid. Het moment dat jij vrij bent van al jouw bewust. Zijn, dat je vrij bent van je gehechtheid, dan heeft die ander geen grond meer. En dit moet je toetsen. Dit moet je toetsen. Dit is een theorie die uitgelegd wordt. Dat moet je toetsen. En dat toetsen noemen wij oefenen. Oefenen hier is niet vergoten van iets positiefs, maar het kunnen vrij zijn van je maand. Er was een vraag.
Ja, ik kan het zeg maar gewoon heel volgen. Dat als je zeg maar stopt met boosheid en je ziet lijden. Wat doe je dan?
Niks. Doe je echt niks. Je niks hier betekent niet dat je stil zit. Niks hier is, je doet niets meer waardoor je boosheid groter wordt. Je zet het niet voort. Je zet je boosheid niet voort. Je moet niks voortzetten. Moment van stoppen, dan ervaar je, ontdek je een andere ruimte, een andere ruimte. De ruimte waarin de liefde mogelijk is. De ruimte waarin we elkaar kunnen zien. De ruimte waarin wij iets voor elkaar kunnen doen. Dus op dat moment, wat doe je? Doe je niks waarmee je boosheid nog groter maakt. Maar wat doe je eigenlijk wel? Wat doe je iets waarmee je de andere. Doe je iets? Misschien voor het eerst voor iemand anders. Want je bent niet meer gehecht aan een ik. Vandaar het terugkomen en het zorgen voor jezelf. In plaats daarvan, stop jezelf en zorg voor die ander. Want het zorgen voor jezelf is eindeloos. Je bent nooit tevreden. De mana's, de natuur van de mana's, die heeft nooit genoeg. Hoe goed je ook voor jezelf zorgt, die heeft nooit genoeg. Die houdt meer, meer, meer. Dat is de mana's, de natuur van de mana's, van de overleving. Meer, meer veiligheid, meer goed, meer rijkdom, meer geld, meer liefde, alles meer. En het moment van stoppen, dan stop dat. Dat je iets wil doen voor jezelf. Begin je voor het eerst, misschien voor het eerst, misschien voor het allereerst. Is een keer dat je echt serieus iets voor iemand anders doet. En je bent niet meer gehecht aan jezelf. En hoe meer je voor de ander doet, hoe vrijer je voelt. Ja.
Is dat onvoorwaardelijke liefde?
Ik weet niet. Ik weet niet wat je begrijpt over onvoorwaardelijke liefde, maar...
Zonder zelfcompassie.
Die liefde is... is gebaseerd op... inzicht. En de liefde, zoals de mana's het ervaren, is niet gebaseerd op inzicht, maar op ervaring. Is gebaseerd op continuïteit. Wat altijd goed voor ik is geweest, dat is goed. Wat altijd fijn voor ik is geweest, dat is fijn. En dat is compassie gebaseerd op ervaring. En dat noem je geen compassie. Want kom is mede. En wanneer je dat kunt stoppen, dan ervaart je een compassie die niet gebaseerd is op ervaring. Dus je zegt onvoorwaardelijke liefde. Ik zou zeggen liefde die niet gebaseerd is op zaden. In Arya Vishnana. Als wij toch de termen van het vak moeten gebruiken. Deze opleiding. Dus een compassie die niet, liefde niet gebaseerd is op de zaden. Ik heb eerder gezegd dat we zijn allemaal zadenholic. Zadenholic. We doen alles verruigen, we doen alles gebaseerd op de zaden. En wanneer wij de zaden kunnen stoppen, gehecht aan de zaden kunnen stoppen, ervaren we een hele andere ruimte. En ik vraag je niet om toe te passen in je leven. Het is niet zomaar een theorie. Uiteindelijk gaat uiteindelijk allemaal om. Gaat uiteindelijk om liefde, om geluk. Maar niet op basis van de mana's. Niet op de basis. We moeten leren om de vaktermen te gebruiken. En dan zit ze. Die vaktermen die heeft een voordeel. Want je vertaalt nu naar je eigen termen. En ik denk, ik moet voorzichtig mee zijn. Want ik breng je naar die termen, die hebben een andere kracht. Die zijn nieuwe termen voor jou. En als je gaat vertalen naar je gebruikelijke termen, dan val je terug naar de zaden. Je moet voorzichtig mee zijn. Want de liefde die niet gebaseerd is op de zaden. Niet gebaseerd op de mana's. Niet gebaseerd op de gehechtheid van de mana's. Beseffende bewustzijn. Probeer het niet te vertalen naar jouw woorden. Maar probeer de nieuwe woorden die ik aanreik, je eigen te maken. En samen met de oefening die ik aanreik. Stoppen, herkennen, stoppen en daardoor kun je loslaten. Loslaten hier is loslaten van gehechtheid en de zaden. Ook loslaten van de gehechtheid aan de positieve zaden. En veel mensen maken hier een fout, een denkfout. Dat positief beter is dan negatief, dat is niet zo. Als je de positieve zaden vergroot, hoe lang je ook oefent, je blijft nog steeds gehecht aan je maand. Je mag geen stap vooruit. Je mag echt geen stap vooruit. Je blijft jezelf heel belangrijk vinden. En dat vertegenwoordigt de positieve zaden. Jij bent belangrijk. Je bent de enige belangrijkste. En dat is ook ons lijden. We moeten leren voor elkaar te zorgen. Goed voor elkaar te zijn. Dat is de uitweg voor onze maatschappij. Dat is wat wij nu niet langzamerhand kwijtraken.